Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Ja, Theo is er niet. Dus er is geen Radio Theepot uitzending. En ja, dus ga ik even wat anders doen. Ik moet ook het nieuws, het weeknieuws nog voorbereiden. Maar dat is een ander verhaal. Het leek me wel leuk om iets te doen wat ik normaal niet doe. En dan alleen via de podcast. Op zich is het aantal luisteraars via Radio Theepot, denk ik, vergelijkbaar misschien enigszins met wat mijn podcast doet misschien. Is het aantal luisteraars toch wat groter nog misschien via de podcast, omdat het meerdere platforms zijn. Maar in ieder geval, ik heb het gevoel dat ik wat vrijer kan praten als het niet via de zender in de ether is. Terecht of onterecht. Dit is eigenlijk wat ik deed voordat ik bij Radio Theepot begon. Alleen moet ik zeggen dat ik gladder erin kwam, nou, 3/4 jaar voordat in oktober, 2,5 jaar geleden denk ik. Ja, voordat ik in oktober bij Theepot begon, maar de frequentie van de podcast werd steeds minder. Inspiratie was een beetje weg, dus ik had echt wel nodig de push om gewoon elke dag iets te moeten maken. En ja, er waren verschillende oorzaken. Een belangrijke reden was dat mijn goede vriend Jurgen overleed in België, helemaal plotseling. Ik had hem woensdag nog gesproken, of dinsdag, voor dat hij zei van nou wil je de D-Star-ronde van me, dat was dinsdag inderdaad, wil je de D-Star-ronde van me overnemen, en die donderdag is die overleden en ik wist dat niet direct. Ik hoorde dat via, wat ik wel snap overigens, maar ja, dat was iets wat er klatter flink in liet komen. Ik heb vaker mensen gehad met wie ik een uitzending samen deed, die niet altijd plotseling, maar die dan toch binnen een jaar tijd er ineens niet meer waren. En er zijn ook mensen die gewoon weggelopen zijn, die gewoon geen items meer maakten. Dat is wel minder erg omdat ze nog leven, maar ik heb niet veel contact meer met ze. Of helemaal niet. Maar dat van Jurgen, dat was. Met Jurgen deed ik hilarische 3 uur durende live uitzendingen via mijn internetstream. En dat was altijd leuk en het was ook zo dat ik begon gewoon zelf met kletsen. Nou ja, ik kan erg makkelijk heel erg veel praten. Dus. En dan belde ik Jurgen op en zei, ja, dat kan ik nog niet. En ik weet niet over een half uur. Nou ja, goed, dan was ik al lang bezig en dan kwam die in de uitzending. Dat was altijd dik lachen. Er was niet een heel groot aantal luisteraars, maar de interactie met de luisteraars was heel groot. En het was natuurlijk live, wat ik zelden doe. Dus, maar dat heeft denk ik wel een klap gegeven waardoor het minder ging. Dus, maar in ieder geval, ik zocht naar iets. Kijk, bij tijdschriften waar ik voor schreef had ik ook altijd een deadline. En dan kwam het ook vanzelf wel. Tot op een bepaald punt het zo was dat bij een tijdschrift toch geregeld redacteuren niet afleverden. En niet kwamen met de beloofde artikelen. En dan wachten ze echt tot het laatste moment om dat aan te kondigen. En dan was het, ja nee, er komt nog wat, er komt nog wat. En op vrijdag ging het tijdschrift dicht. Als op vrijdag om 5 uur niet de alle verhalen binnen waren, dan werd er gewoon maandag niet gedrukt. Dus er waren de lege pagina's. Dus dan kreeg ik op donderdagavond horen van, ja, we komen eigenlijk nog 4 artikelen tekort. En dan maakte ik 4 artikelen. in grote spoed. En die waren goed ook, als ik achteraf kijk. Dus dat snap ik dan niet. Op het moment zelf ben ik dan heel ontevreden vaak. Maar ik het een half jaar later denk van, ja, was ik dat wel die dat geschreven heeft? Dit is geen valse bescheidenheid, maar dat denk ik dus echt. Ja, maar zo goed ben ik toch helemaal niet. Maar goed, op het moment zelf denk ik nooit dat het goed is. En dan, ja, dat zorgt er wel voor dat je toch flink je best doet om er toch nog wat van te maken. En dan uiteindelijk blijkt het resultaat heel aardig. Dan ben ik hier aan begonnen zonder dat ik weet waar ik het over ga hebben. Ik had eigenlijk eerst wat aantekeningen willen maken. Ik heb al vaag iets dat ik het over podcasts wil hebben. Maar dan weet ik ook niet welke kant dat uitgaat. Ik had het al over het true crime genre. Dat bij podcasts heel belangrijk is en ook heel populair. En ik luister er ook graag naar. Maar ik vind dingen, als het nou voortdurend over moorden gaat, dan is het me gewoon te veel. Al die bloederige toestanden. Dus ja, zelfs, ik heb al eens geschreven, hè, Jessica Fletcher, die is nog niet ergens aangekomen of die eerste moord wordt al gepleegd. D.L. en Pesco is een bekende tekst van mij. D.L. en Pesco, ze komen in Amsterdam de vliegtuigtrap nog niet af. Of de doden, die komen ze als vliegen. In ieder geval, dat is wel een beetje zo. Dus ik moet daar niet te veel van kijken, dan word ik het, of te luisteren ook, dan word ik het beu. Maar er zijn wel hilarische toestanden. Ik zit momenteel, ik ben de laatste dagen erg into podcasts. Maar ik zit het leuke te luisteren, die is van The Girlfriends. En dat zijn meerdere series, dus ik ga ervan uit dat het verschillende verhalen zijn. Dus in ieder geval de eerste. En die is denk ik 3 jaar geleden is die gemaakt. Maar er is dus iemand die een relatie met iemand heeft. En die pas na die relatie erachter komt dat hij vermoedelijk een seriemoordenaar is. En door gesprekken met vriendinnen. En wat ik er van na 2 afleveringen van gehoord heb, is dat er steeds meer mensen bij betrekken. Dus ja, dit is leuk. En ik heb daarvoor heb ik een paar van 48 Hours. Dat is van NBC, dacht ik, in Amerika. Een tv-serie. En die tv-serie heeft ook een podcast. Dat is gewoon het geluid van de tv-serie. En er is ook een aparte podcast van die wat speciale dingen doet. Het zijn vaak kortlopende podcasts van enkele series met elk 6 of 8 afleveringen. Dat gaat over bekende, intrigerende moordzaken die zodanig gecompliceerd zijn dat ze niet geschikt zijn voor een uur televisie, maar gewoon meer tijd vergen. Dat is wel wat boeiender, omdat dat meer op de personen ingaat, op de rechtszaak wat uitgebreider. Een recente die ik ontdekt heb, en ja, ik heb voor een programmablad geschreven jarenlang, 15 jaar. Dus ik heb een bovenmatig interesse voor allerlei televisieseries en vooral programmaconcepten. Maar dat is de Bravo Docket, heet dat. Het Bravo dossier. En Bravo TV is een bekende Amerikaanse kabeltelevisieproducent. Die ook hier in Nederland, met name via TLC, allerlei programma's. Nee, is die via TLC? Nou, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval even een zender. Onder andere Below Deck. Al die Below Deck series, die zijn ervan. En hoe heet het? Die met de house, hoe heet het nou? Niet de miljonair housewives. Nou ja, de housewives of die in die plaats. Ik kom er zo wel op de naam. In ieder geval, dat is Bravo TV. En de Bravo Docket, dat zijn 2 echte advocaten. Die dat vak ook gewoon beoefenen. Maar die hadden als hobby naar die televisieseries kijken. En dat dan via Reddit becommentariëren. En die kwamen elkaar daar tegen. Die zeiden, oh, dat is misschien wel leuk om een podcast te maken. Nou, dat is geweldig. Als je die series een klein beetje ervan kent. Ik ken ze lang niet allemaal. En ik ben erg tegen celebrity gossip. Roddelbladen. Dat ben ik helemaal. Dat heb ik geen echte interesse in. Maar sommige dingen die zijn leuk. En zij bespreken vooral de juridische aspecten daarvan. Dus echt met goede diepgang. En dat is erg leuk. Dat is echt leuk om te lezen. Dat is veel leuker dan al die moorden. En wat scams en fraude, dat vind ik ook wel erg. Dus ik ben altijd op zoek naar nieuwe podcasts op dat gebied. Want ik ben snel uitgeluisterd. Ik luister enorm veel van die dingen. Maar ja, ik doe dat ook bij routineklusjes. En ik kan eigenlijk best wel ingewikkelde dingen tegelijkertijd. Dus wat ik wel vaak doe, is dat ik dat geluid gewoon op heb staan. En als een vertaling niet te ingewikkeld is, dan kan ik tegelijkertijd wel eens een podcast luisteren. Dus ik kan in dat opzicht, ik kan redelijk multitasken. Maar dat is wel leuk. En The Moth is ook een hele leuke. Dat is een het is niet stand-up comedy. Mensen vertellen iets over hun eigen leven voor een publiek. En dat is vaak wel erg grappig. En je leert ook wel veel over het leven van die mensen. Dus dat is erg leuk. Nou, ik ben goed in het Engels. Hè. Niet iedereen heeft dat snap ik ook wel weer. Dus ik luister moeiteloos in het Engels die dingen. Ik heb zelf ook al wat wensen op het gebied die ik met deze uitzendingen wil doen. Ik wil nooit te concreet over plannen vertellen, want dan komt er niks van terecht. Dat heb ik wel eens vaker verteld. Ik ben niet bijgelovig, maar ik heb wel zoiets van dan is er een stuk van de voorpret weg als je te veel vertelt. Er zijn een paar dingen die ik al heel lang wil doen. Ik wil nog live gaan uitzenden. Maar ja, de afgelopen half jaar ging het niet fantastisch, moet ik zeggen. Het was niet zo dat het niet leuk was om te doen, maar het ging. Nou, dit moet ik even het klokje uitzetten, want anders dan gaat hij zo meteen weer. Dat is dat ik iets niet moet vergeten. Maar het lukt me niet goed. Wat ik dus wou, was het. Dat wil ik ook al heel lang. Ik heb hem ook al gedaan voordat ik op Radio Tepel dat deed. En ook eerder gedaan. Ik wil een goede nieuwsuitzending maken. Ik ben daar nog niet tevreden over hoe het gaat. En het is ook te laat in de week. Hij moet eigenlijk in het weekend moet hij al klaar zijn. En dat lukt op een of andere manier niet. En ik wil daarnaast een verkorte Engelse versie ervan hebben. En dat lukt helemaal niet. Dus dat is niet goed. En daardoor zijn een hoop andere plannen gestagneerd. Want je moet niet te veel tegelijk doen. Dat wil ik natuurlijk wel heel graag. Maar goed, een van die dingen is dat ik er een aantal live wil doen. Kijken hoe dat gaat. Het is mogelijk veel minder werk. Dus dat is op zich wel goed om te doen. En ja, daarnaast wil ik interviews gaan doen. Om te beginnen korte interviews en ook een aantal langere. En interviews kan ik heel goed. Want ik bedoel, ik heb... Maar dat is er wel voor op papier, heb ik veel ervaring. Ik heb misschien 5 of 10 audio-interviews gedaan die daarna niet als audio gebruikt zijn, maar zijn uitgeschreven grotendeels. Dus echte radio-interviews, daar heb ik gewoon geen ervaring mee. Maar ik ben een uitermate goede interviewer, of een uitermate, dat wil ik niet zeggen, maar een uitermate ervaren interviewer. Ik heb er denk ik tussen de 1500 en de 2000 gedaan. Lange interviews, diepte-interviews. Maar ik wil nu zowel lange als korte doen. En mogelijk kost dat ook veel minder tijd. Als je dat tenminste spontaan iets van maakt. En ook van tevoren daar eerlijk over bent. Van nou, ik wil geen dingen knippen. Als er iets echt belangrijk is en je wilt dat er niet in hebben. Dan kunnen we erover discussiëren. Maar het moet niet veel werk worden. Want dat is het probleem. Die naproductie, die kost heel veel tijd. En het punt is, dat is de laatste tijd niet helemaal uit de verf gekomen ook. Maar ik wil elke dag iets maken. En dat is best wel veel. Ik bedoel, veel van dit soort lengte podcast, dat doen die mensen nog wel andere dingen gedurende de week. Maar veel ervan, het is in ieder geval niet elke dag. En als het elke dag is, is het in het weekend, doen ze het niet. Maar het is ook zo dat er altijd wel 3 mensen aan werken. En die werken er dan niet fulltime aan, maar je hebt er wel interactie. Nou geeft dat ook wel een hoop metacommunicatie. Dus dingen die ik niet hoef te organiseren, omdat ik dat met mezelf kan overleggen, dat hoeft niet eens, want ik snap dat allemaal meteen. Dus dat scheelt wel veel tijd, maar tegelijkertijd aan je creativiteit zitten grenzen. En daar zijn nog wel, dat is wat het wel zwaar maakt. Maar ik moet er niet. Ik bedoel, ik doe het expres. Want ik wil laten zien dat ik dat kan. En ik vind het ook wel leuk dat ik dat kan. En ik ben niet. Er zijn niet zoveel mensen die dat op die manier lukt. En dat is niks om je op de borst te kloppen. Dit is gewoon op een gegeven moment zo ontstaan en dat werkt. En ik moet wel zeggen, ik heb altijd met veel bewondering naar Simon Carmichelt gekeken. Ik ben nu niet meer zo'n grote fan van hem als dat ik toen was. Maar in de tijd dat hij nog boeken schreef, ik verslond die werkelijk. Er werd wel vaak neerbuigend over gedaan. Maar de miniatuurtjes die hij maakte, die waren extreem moeilijk om te maken. Daar moet je echt het aanleggen en talent voor hebben. En het observatievermogen. Het was heel knap. En ik vind het geweldig. Het was een beetje een man die... de vrolijkheid straalde er niet vanaf. Maar goed, hij had natuurlijk ook een achtergrond. Zijn broer in de oorlog overleden, geloof ik. In ieder geval, die was overleden. En van alles meegemaakt. Dus dat was ook alweer begrijpelijk. Maar... Hij had wel een soort van zure humor die erg leuk was. En dat wil ik eigenlijk ook meer doen. Ik heb de laatste week al meer van de vroegere spotjes. Ik heb in december, of in september moet ik zeggen, heb ik heel veel spotjes gemaakt die behoorlijk grappig waren. En die als ik die nu hoor, ik was een deel daarvan al vergeten hoe leuk ze waren. En ook gewoon hoe ze waren zelfs. Maar er zijn er een aantal bij die erg leuk zijn. En dat wil ik nog wel wat verder gaan oppakken ook. Maar ook dat is weer afhankelijk van de inspiratie. En als het niet echt wil met zo'n nieuwsuitzending, dan is dat ook wel iets wat je... Nou, het is niet zo dat ik gedeprimeerd raak. Maar het is wel zo dat het niet motiveert om allerlei dingen spontaan zo uit je inspiratie te laten opborrelen. Want dat is toch goed werkt, hè? Ik bedoel, het is niet zo... Als je aan inspiratie gaat trekken, dan gaat het mis. Ik heb al zo'n half jaar writersblok gehad. En toen wilde alles wat ik op privégebied op dit gebied deed, dat was een weblog en een aantal andere zaken, dat wilde niet. Het werk wilde gelukkig nog wel, dus dat heeft er niet onder geleden, de betaalde teksten. Maar niet het hobbymatige. Moet wel even opletten, want ik spreek met een andere microfoon en een andere recorder in. Hiermee kan ik door het huis ijsberen, als ik dat wil. Maar ik zit gewoon op de gewone plek waar ik altijd zit, dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar... Ik weet niet hoeveel stroom er in deze batterijen nog zit. En dat is zo te zien niet veel. Maar ik wil nog wat meer humor doen. Die 1 april grap, die vond ik erg geslaagd. Dat was wel, dat was een leuke. En het was niet zo, ik bedoel, de meeste mensen, ik denk bijna iedereen, ik heb geen reacties gehad van mensen die erin stonken. Maar het was heel leuk, omdat het zo goed gedaan was. En dat zeg ik niet om mezelf op de schouder. Soms lukken dingen gewoon vanzelf. Maar het leek niet te lukken. En uiteindelijk vond ik een stem die helemaal precies de stem was van zo'n oude radiocontroledienstman. Die vroeger bij de zender kwam keuren. Of die bij de jochie kwam van, joh, moet je horen, je moet nou niet gaan piraten. Sluit je bij de Veron aan of bij de VSZA. Ga voor je zendvergunning leren. En als je dat doet, dan krijg je met mij geen gedonder nu. En ik wil... Dus zo iemand... Dat was zo verschrikkelijk goed. Die stem die was zo getrokken. En ik heb... 20 stemmen van 11 Labs heb ik beluisterd zo. En het was allemaal niks. Ik denk, nou, dit gaat dus niet lukken. Toen dacht ik, nou, ik doe er nog eentje. En dat was deze. Maar dat is leuk. Ik moet zeggen, ik doe heel weinig met kunstmatige intelligentie. Want ik zet dat zo spaarzaam mogelijk in. Omdat, ja, ik vind als ik het nu na 2 jaar terugluister, zijn die teksten heel clichématig waar een flink aantal AI in zit. En dat wil ik eigenlijk niet. Maar tegelijkertijd zijn er dingen waar het wel heel goed voor werkt. Ik heb voor de podcast had ik een paar afbeeldingen nodig die ik niet uit de stokfoto's kon krijgen. En als ik het zelf had willen doen, ik ben ook fotograaf, maar dan had ik echt een setup moeten maken met een soort decor. En ik weet niet wat, maar het is allemaal veel werk. En ik had heel veel foto's nodig die allemaal heel verschillend waren en ook iets heel abstracts afbeelden. Dus toen heb ik er 3 door AI laten doen. Maar dat doe ik, dat is niet de gewoonte. Maar wat AI wel heel goed kan. Nou, ik weet niet of het nog kan, want ik heb dus dat al een tijd niet meer. Maar ik heb een paar stand-up comedian teksten laten maken. En daar heb ik wel exact zelf een soort van synopsis gemaakt. Dit moet het worden, dit moet er in ieder geval in zitten. Dat moet zus, dat moet zo. Die waren knettergoed. Die waren echt heel goed. Daar stond ik helemaal achter. En het was ook zo dat ik die heel goed kon verwoorden. Dus het sloot ook aan bij de manier waarop ik praat. En dat was heel goed getroffen. Maar er zit wel wat variatie in tussen de tijd bij die language modellen. Dus het kan wel zijn dat een half jaar later niet meer... Bijvoorbeeld, heel in het begin heb ik een aantal verhalen ook in de stijl van Simon Carmichelt laten maken. En van vooral afleveringen van Swiebertje, waarbij Swiebertje dan een smartphone had. En Malle Pietje een bedrijf in elektrische scooters was begonnen. Dat soort dingen. Of in ieder geval bij zijn bedrijf een elektrische scooters verkocht en repareerde. Dat zijn hilarische dingen. Dat zijn anachronismen, zoals dat heet. Die iets in een verkeerd tijdstip plaatst. Want ja, toen bestond dat nog helemaal niet. En... Dat bleek later de AI niet meer zo goed te kunnen. En dan is het ook wel zo dat er wel verschil in zat. Doordat er de betaalde modellen wat meer van de goede prestaties kregen. En dat in het begin hebben ze volgens mij ook de niet betaalde wat meer geknepen. Ik merk dat nu ook bij eentje waar ik een betaalde account heb. En dan heb ik soms het wachtwoord niet bij de hand. En dan zijn de resultaten echt een heel stuk minder. Dat scheelt echt heel veel. Dus... En dat is een van de netten, dus ook nog. Maar die stand-up teksten, dat wil ik nog wel eens doen. En het leuke is, als daar een stuk van zelfspot in zit, of iets van slapstick, dat vinden mensen erg leuk, heb ik gemerkt. Dus als ik zelf domme dingen doe, of ik stel op mijn hoofd, of ik weet niet wat, allemaal dat soort zaken, dat vinden mensen geweldig. Ik heb niet zoveel de laatste tijd bloopers verzameld. Ik heb er wel heel veel gemaakt hoor, maar ik heb ze niet. Ik heb er eentje, die was wel zo verschrikkelijk, maar die werd ik eigenlijk ook niet. Die is misschien helemaal niet zo leuk, die is vrij kort. Maar dat was wel eentje waar ik catastrofaal met de mist in ging vorige week. Dus dat zijn ook wel leuke dingen. Maar er moet wat meer humor in komen en wat meer lachen. Dus dat, dat had ik met Jurgen deed ik dat ook in die lange uitzendingen. Dat was één grote... Maar ja, dat was met Jurgen heel makkelijk. Die was, dat was een heel amabele persoon. Ik praat niet zo vaak over mensen die er niet meer zijn. Ik koester ze wel. Ik ga op een hele rare manier met rouw om. Ik laat me altijd te veel meeslepen. En dan blijf ik er een half jaar mee lopen. En dan weet ik dat de mensen die overleden zijn dat nooit hadden gewild. Dus ik ben altijd, ik doseer dat voor mezelf heel voorzichtig. Hoeveel toegang ik daartoe heb. Maar ik neem dat wel heel serieus. Maar goed, Ja, Jurgen, dat was zo'n aparte figuur. En ik heb hem maar 5 of 6 jaar gekend of zo. Ik heb hem nooit in het echt ontmoet. Maar het was wel een van mijn beste vrienden. Dat was vanaf de eerste seconde zaten we op 1 golflengte. Maar dan ook absoluut. Meer dan. Dat was zo lachen. Jongen, jongen, jongen. Maar hij was zo verschrikkelijk veel anders dan ik. En deed veel dingen. Maar er was veel respect over hem weer. Maar hij deed heel veel dingen waar ik het niet mee eens was. En hij was ook met mijn dingen van mij niet eens. Maar dat was nooit een probleem. Dat, ja, dat is als dat de band zo goed is. Maar hij deed echt wel dingen die ik afkeurde. Waar ik niet op zal ingaan. Maar jongen, jongen, jongen. Maar dat was wel een figuur, ja. Ja, het lastige is om een soort van sidekick of medepresentator te vinden met wie dat voldoende klikt. Dat is iets wat heel lastig is. Wat er op de achtergrond gebeurt, is dat 2966 van de Squel springt. Zoals ik al verteld had, ik ben op 10 meter bezig. Ik wil wat verbindingen via repeaters maken. Ik heb vandaag wat kort een repeater gehoord. En ik heb iemand gehoord die een aanroep deed. En nu hoor ik op een andere frequentie ook iets. Hé, dat is heel duidelijk iemand die zendt. Dus even kijken of we daar wat mee kunnen. Moet ik even opstaan? Maar ik kan nu met de microfoon aan de zin lopen. Even kijken, dat was op 660. Dan ben ik er eentje omhoog. Hola, is daar iemand? Dit is PA6 Echo. Maar ik heb niet superveel zendvermogen. Dus het kan zijn dat hij me helemaal niet waarneemt. Er zat hier iemand te zenden. Het is dus Papa Alpha Zero. Sorry, Papa Alpha 6. Not Zero. Papa Alpha 6 Echo. Calling. Was there somebody on the frequency? Nou, niet dus. Het was heel duidelijk iemand die een draaggolf gaf. Maar het kan mijn buurman wel zijn hoor, Arnold. Nou, niets. Gaat hij weer scannen. Ik heb de piepjes eruit gehaald, want dat is heel irritant. Nu doet hij ook geen piepje meer als je een toets doet. Dat is minder. Dat is eigenlijk had ik dat willen scheiden. Maar er zat een heel irritant piepje in als de squels open gingen. Het was net alsof iemand een goedkope 27MC squel zat. Of zo'n PMR 446 porto. Niks zeggen die porto's, maar dit is geen kinderspeelgoed. Het is. Ja, maar dat komt er dan even tussendoor. Misschien moet ik dat de komende dagen wat meer gaan doen. Het ontvangen erbij pakken en dus wat leuke dingen luisteren en demonstreren. Jawel, maar de band is nog nauwelijks open hoor, op 10 meter. Dat moet allemaal nog komen de komende weken. Ik zit kou om te kouwen. Ik hoop niet dat dat te horen is. Ik zal dat even uit mijn mond doen. Dat was dus eigenlijk bedoeld om de stem te smeren. Maar vergeten dat uit mijn mond te nemen. Nou, dit is toch veel informeler dan dat ik normaal doe. Maar een sidekick, dat gaat niet werken, denk ik. Ja. En dan moet het ook iemand zijn waarmee je de humor deelt, zeg maar. Wat werkt, waarmee je dus dat over een beetje elkaar aanvult. Hè. Dus ja. Dat was met ja, ik zal niet steeds over Jurgen praten, maar dat was met Jurgen destijds toch wel zo. Dat we zo complementair waren. We dachten over veel dingen ook alweer hetzelfde. Dus dat was dan ook alweer zo. Maar dat vulde elkaar goed aan. En met name op humorgebied. Humor en inspiratie, dat is iets ongrijpbaars. Hè? Ik zat net ook al over te vertellen. Bij inspiratie moet je dus niet de boel eruit persen of proberen eraan te trekken. Je moet vooral de kraan openzetten en de inspiratie laten komen. Mensen die geen ervaring hebben ermee, die doen dat dus vaak verkeerd. En tong tussen de tanden en je best doen. En het is juist vaak is het achteroverleunen en de ideeën laten komen. Dat is wat werkt. Ik heb ook wat ideeën voor wat langere series, maar ik twijfel er een beetje over. Omdat ik ga heel raar om met die langere series bij dit soort uitzendingen. En met name sinds ik bij Radio Tepelt zit. Ik heb een aantal langere series gehad die ik helemaal nooit afgemaakt heb. Een bekend voorbeeld is die over de geschiedenis van de omroep en van het centamateurisme. Dat is op een gegeven moment opgehouden terwijl ik nog wel een plan had om ermee verder te gaan. Maar dat is eigenlijk niet gebeurd. Maar het was ook wel zo dat ik had ook een beetje het gevoel dat het verhaal verteld was. En dat heb ik ook bij Nikola Tesla zou ik er nog op verder gaan. En ook dat is nog niet gebeurd. Maar er zijn meer series waarvan ik me dan ineens realiseer. De laatste aflevering van Radio Andorra, die heb ik maar half afgeschreven. En het is ook vaak zo dat ik kan moeilijk afscheid nemen. Dus daar komt het ook wel een beetje van. En dan is het, ja, als het vanzelf dan zo ophoudt ineens. Maar het is wel netter om het af te maken. Ik heb wel een paar... Nee, ik ga het ook niet verklappen. Ik heb een paar ideeën voor series die dan 14 dagen duren of zo. En dat is vanwege die nieuwsuitzending is dat nu wel lastiger. Want ik ben toch 1-2 dagen, zeker als ik het nieuws over 2 dagen verspreid, ben ik er toch 2 dagen tussenuit. En dan moet ik wel weer mijn draai zien te vinden als ik verder ga met aflevering. Dat hoeft niet altijd, maar dit is in een aantal gevallen wel zo. Ik sta altijd wel verbaasd in hoe weinig tijd je dingen kunt vertellen. Ik had een paar weken geleden die vrijdagse afleveringen, die zijn maar 3 minuten volgens afspraak. En het mag wel, ik geloof niet dat ze nou zo'n wet van mede en persen is. En de laatste tijd, ik heb toen gezegd van nou, ik heb nou 1 lange. Tenminste, ik weet eigenlijk niet of ik dat ook verwoord heb. Maar voor mezelf zoiets, nou ga ik de komende weken er een paar kortere maken. En ik had de afgelopen 2 of 3 weken, had ik er, die waren 2:30, 2:38. En daar zat zo verschrikkelijk veel in. En dat is dan, ja, dat lukt dan soms heel goed, hè. Maar die waren echt heel goed. En ik heb langere waar ik denk van ja, ik heb het verhaal nog niet helemaal verteld. Dus dat is een bepaalde dynamiek. En ook dat moet er vanzelf uitrollen. Je kunt wel de voorwaarden scheppen voor zoiets qua inspiratie. Dus je denkt van nou, dit moet een korte zijn waarin ik veel vertel. Geen garantie dat dat lukt, maar in een aantal gevallen gebeurt dat inderdaad. En komt dat er inderdaad zo uit. Ik heb eigenlijk nooit dat ik geen idee heb om wat te schrijven. En dat is op zich ook wel opmerkelijk. Maar ja, ik loop wel over van de tekst. Ik heb een hoofd vol met tekst. En als ik mijn hoofd schud, dan klotst het en dan doet het en dan komt er vanzelf wat uit. Zo is het wel ongeveer. Nee, maar dat is zonder gekheid zo. Hè? Het is nu wel makkelijk, want over het centamateurisme heb ik zo verschrikkelijk veel verteld al, dat het heel lastig is om daar niet iets voor de tweede keer te vertellen. Op zich is dat niet erg, want je kunt het vanuit een andere invalshoek vertellen. En bij de herhaling snappen mensen het ook beter en onthouden mensen het beter. Dus, maar je moet er niet te snel naar elkaar doen. Dus het is niet zo erg. Ik kan nog eens een keer wat over vosjachten doen, waar ik al 2 of 3 keer over gepraat heb. Mensen moeten niet zoiets hebben dat ze, oh, hij weer met zijn... Daar is opa weer, die vertelt over vroeger. Dat effect, dat moeten we vermijden. Maar die onderwerpen over populaire wetenschap, daar is dat verschrikkelijk veel makkelijker, omdat het veld zo verschrikkelijk groot is. Dat je kunt... Ik ben zelf verschrikkelijk nieuwsgierig en dingen weet ik vaak niet. En dan vind ik het ook wel leuk om dat voor zo'n uitzending uit te zoeken. En in ieder geval de dingen te zoeken die ik nog niet weet. Maar het komt niet voor dat ik niet een idee heb. En in begintijd, in het eerste half jaar bij Radio Tepelt, had ik nog wel zo dat ik vaak mijn lijst raadpleegde van de afgelopen tijd. Dat ik dacht van nou, dit, oh ja, dan kan ik dat nog doen. Maar het is nu gewoon zo dat ze er gewoon uitrollen. En maar goed, dat is ook de routine van het werk, zeg maar. Die routine moet ik bij die nieuwsuitzending, die vermalendijde nieuwsuitzending, moet ik nog vinden. En als ik 1 keer een goede Nederlandse uitzending heb, dan is het heel makkelijk om daar een Engelse digest van te maken. Hè? Want die wordt dan die wordt ongeveer half zo lang. Dus ik vertel per onderwerp dan minder. En dan herschrijf ik gewoon zo. Dat is dan geen punt. Ik maakte ze eerst in het Engels. Op zich, ik ben zo goed als tweetalig. Je kunt wel zeggen dat ik tweetalig ben eigenlijk. En ik kan ze net zo makkelijk in het Engels schrijven in ieder geval dan in het Nederlands. En even foutloos en even creatief. Dus dat werkt gewoon. Maar toch, dat was moeilijker om een aantal redenen. Oh ja, nee, bijvoorbeeld de bronnen die zijn Engels. En wat ik toen probeerde, dat was het zodanig te herschrijven dat het toch een oorspronkelijke eigen tekst was. En dat was, ik heb gewoon de lat veel te hoog gelegd. Want die uitzendingen die zijn ook 11 tot 15 minuten. Dus die zijn veel langer. En het is dus lastig om dat in 1 keer te maken. Dus wat ik nu uiteindelijk ben gaan doen, is in het Nederlands maken, waarbij ik het herschrijven makkelijker is. Naar een andere taal toe. In ieder geval lijkt een tekst dan minder snel op het origineel. En het is ook minder snel dat het een kopie daarvan is. Maar uiteindelijk heb ik er ook vrede mee dat als ik bronvermelding doe en zeg van ik heb die tekst daarvan overgenomen, dat het gewoon grotendeels dat nieuwsbericht is. Ik voeg daar zelf wel een paar zinnen aan toe dan vaak. Dat vind ik goed, want het is gewoon verdomd moeilijk. En ik maak ze dus in 2 dagen en dan plak ik het aan elkaar, of in 3 dagen soms. Dus die plak ik dan aan elkaar. Daarmee is de druk op mij veel minder groot. En dan is het ook, en ik vond dat Engels wel belangrijk, maar dan neem ik daar een kortere versie van en dat is dan ook goed. Ik heb namelijk een aparte Engelstalige podcast en daar wil ik invulling aan geven. Die heb ik sinds augustus of juli of zo. Dus dat wil ik eigenlijk wel doen. En ik merk ook dat daar veel waardering voor is. Als ik ze op Mastodon zet bijvoorbeeld, daar is wel veel waardering voor. En zelfs op Radio Theepot, die dan onverwacht ineens in Zweden ontvangen wordt, op een moment dat ik toevallig eentje Engelstalig uitzend. En die weet van, oh, wat verschrikkelijk leuk. Dat is toch ook wel lachen. Nou, ik denk dat ik toch goed moet oppassen. Want de batterijen van de dingen lijken snel naar een finale te gaan. En dan ineens zit ik te praten en dan wordt het niet meer opgenomen. En dit is unscripted. En om het dan een tweede keer te doen, als ik het al weet, dan ja. Hoewel het laatste keer gelukt is dat ik eigenlijk het tweede nagenoeg hetzelfde opnieuw heb gedaan. 10 minuten lang, terwijl het niet opgenomen was. Dat was een zeldzame bedienfout die me de laatste tijd 2 keer is overkomen. En dat komt, ik heb hier een microfoonversterker, die digitaliseert ook, het is een professioneel ding. En daar zit dus een microfoonknop op, maar ook een luidsprekerknop. En als je gewoon een audio-installatie hebt, bijvoorbeeld met een platenspeler zoals vroeger, en je hangt er een microfoon aan, dan gaat dat reuze snel doorzingen, of rondzingen, dat is hier niet zo. Maar wat ik normaal doe, is dat ik luister of de opname op de goede manier gebeurt, met een goede klankkleur en zo. Dat luister ik normaal op de headset. Maar af en toe doe ik dat op de speaker. En dan draai ik de microfoon dicht om niet toch iets van reverb te hebben van de microfoon naar de speaker toe. En dan vergeet ik dus soms om, ik draai dan wel de speaker dicht, maar ik vergeet om de microfoon open te draaien, het knopje wat ernaast zit. En dat is me 2 keer overkomen. Dus wat ik nu meestal doe is dat ik voordat ik begin nog een keer kuch. En dan kijk ik of ik het op de oscilloscoop zie. Ja, je moet toch wat. Maar dat is een goede check. Ik wil geen checklist maken zoals bij een vliegtuig. Maar goed, dat zijn ook leuke podcasts trouwens over vliegtuigen. Ik weet niet waarom ongevallen rapporten zo interessant zijn. Tenminste, ik vind ze interessant en ze zijn op televisie ook heel populair en bij podcasts ook. Ik weet wel dat ik in de jaren 88, 89, 90 was ik lid van Flieger Magazine. En dat was toevallig in een strategische tijd overigens, dat vertel ik daarna dan. Maar Flieger Magazine, dat was een tijdschrift voor piloten, voor hobbypiloten. Eigenlijk voor alle piloten, maar vooral voor hobbypiloten. En daar was inderdaad een rubriek in van ongevallen bij de kleine luchtvaart. Dus niet, je op de televisie zie je vaak, of bijna altijd eigenlijk, tenzij er zijn wel wat series geweest over ongevallen onderzoeken in Alaska, die overigens ook wild interessant waren. Maar je ziet daar weinig van. Het zijn meestal de in het oog springende grote ongelukken, waarbij sprake is van allerlei recorders die dat hebben opgenomen. Ja, dat is bij de kleine luchtvaart niet. En er was in Flieger Magazine elke maand zo'n rubriek waarin dat dus werd besproken. Van wat, en ook gezegd werd van nou, dat doe je als kleine piloot verkeerd. En nou, in ieder geval, dat vond ik toen echt geweldig. En dat was eigenlijk voordat dit op televisie een genre werd. Dus ik heb kennelijk toch wel de smaak van de grote massa. Ahum. Nee, maar dat was erg interessant. Dat kwam er dan ook bij. Ik was lid in de tijd dat de muur viel. En je had toen een periode waarin eigenlijk al duidelijk was dat de Bondsrepubliek en de DDR zouden samengaan. Maar de DDR die bestond de facto nog een beetje. En hadden eigen regering. En het was gewoon een zelfstandig land. En het was de tijd dat dus de Russische militaire basis werden ontmanteld. En die werden allemaal verkocht aan mensen die er een golfbaan wilden beginnen trouwens. Maar er waren eigenlijk geen regels meer. En er was ook niet een goede instantie die dat controleerde. En wat je dus kreeg, dat was dat mensen met allerlei zeepkisten vanuit West-Duitsland naar dat oostgebied gingen, naar allerlei vloekplaatsen die er waren. En die daar begonnen te vliegen met vliegtuigen die never nooit gekeurd waren. En ik weet niet wat, maar dat was een totale wildgroei. Maar het was verschrikkelijk leuk om daarover te lezen. Dus ik ben erg blij dat ik op dat moment dat blad had. Dat was me anders nooit opgevallen. Maar het was echt geweldig. Dus ze gingen allemaal naar vliegveldjes, ofwel net over de grens, of ze gingen een aantal weken in een hotel en daar dan vliegen. Maar dat was echt, dat heeft ongeveer een jaar geduurd. Krap een jaar. En de muur viel in november en de echte vereniging die was in oktober. De hereniging, moet ik zeggen. En ik heb nog wel eens op de Mighty KBC toen was de muur 25 jaar gevallen. Dat is nu echt wel veel langer geleden. Toen heb ik een speciale uitzending gemaakt over Radio Berlin internationaal. En dat was dus opmerkelijk toen, want ik zat op dezelfde zender als die door de Oost-Duitsers altijd als wereldomroep gebruikt was. Dat is de zender in Nauen, ten noordwesten van Berlijn. Dus een monumentale zender, vergelijkbaar met de gebouwen van Radio Kootwijk. En het was opmerkelijk omdat ik op diezelfde zender zat. En vrij zeker ben ik daar een van de weinigen die in die 25 jaar het Oost-Duitse volkslied heeft uitgezonden. Dat heb ik toen gedaan. Niet helemaal een deel ervan. Maar ik had ook fragmenten van de laatste uitzending van Radio Berlin Internationaal. En dat was zeg maar de wereldomroep van de DDR. En die presentatoren die waren nog helemaal pro-DDR. En die hadden allemaal sneren dat het allemaal zo onrechtvaardig was. En daar schepen er nog in door dat ze dachten dat dat toch wel teruggedraaid zou worden. En ja, die mensen die zijn gewoon vervolgens in de anonimiteit verdwenen. Want die kregen bij de West-Duitse, of bij de omroep die daarna kwam, ook bij de MBR is dat geloof ik, of MDR, de Oost-Duitse regionale omroep, de Oost-Duitse deelstaatomroep, de bekendste. Die kregen daar ook niet een voet aan de grond meer, omdat ze die standpunten hadden. En het waren toch de gehate stemmen die altijd die propaganda hadden uitgezonden. Dus ja, dat was de laatste keer dat die mensen in de ether waren, in hun oude status. Ja, maar goed, er kwamen echt wel vervelende sneren inderdaad uit. Maar we moeten eens kijken, ik vind nieuwe dingen doen altijd leuk. Ik heb met dit soort uitzendingen wil ik ook niet voortdurend hetzelfde doen. Aan de ene kant wel, ik wil elke dag het kunstje doen van de uitzending. Maar ik wil dat er ook wel een progressie in zit. Dus het vooruitzicht om live te gaan, het vooruitzicht om interviews te doen, het vooruitzicht om meer humor erin te verwerken. Ja, dat is wel wat mij dan motiveert om het voor te zetten. Nou ja, niet dat ik anders zou stoppen. Maar dat is toch wel, van belang. Dat die verandering er is, zeg maar. Dat motiveert mij gewoon. Dus dat is waar ik op drijf. Ik ben ontzettend snel verveeld. Ik heb nooit één beroep tegelijk gehad. Toen ik nog bij een werkgever werkte, studeerde ik ernaast. Ik deed vrijwilligerswerk. Het laatste jaar dat ik er was, heb ik een eigen bedrijf opgezet. Stiekempjes in eerste instantie. En daarna heb ik. Ik heb vaak wel 7 verschillende dingen gedaan. Waar ik dan allemaal geld mee verdiende. En sommige dat was marginaal. Maar dat wisselde ook per jaar. Want ik het ene jaar veel mee verdiende. En de andere jaren van fotografie tot video's maken. En reclame heb ik gedaan. Ook tv-reclame. Eigenlijk wat te veel om op te noemen. Ik ben redacteur geweest, webredacteur van een aantal televisieprogramma's, zowel bij de publieke omroepen als een vrij belangrijke bij RTL. Dus het leuke daarvan is dat je dan in die wereld rondloopt. En dat was een periode van 4 of 5 jaar. En toen zag ik dat eigenlijk wat het bij de omroepen is, dat bij die landelijke omroepen willen mensen heel graag werken. Dus die accepteren hele lage betaling. En ik heb wel eens gehad dat ik van iemand echt na een half jaar salaris te goed had. En ja, die man die was ineens uit Nederland vertrokken. En dat komt wel, maak je geen zorgen. En uiteindelijk met veel moeite, 4 of 5 maanden later, terwijl je dan echt bij de supermarkt loopt van, oh jee, kan ik dat wel betalen? Dus dat. Dus ja, er is een harde wereld daar, harde concurrentie. En alleen de mensen die heel succesvol zijn, die kunnen eisen stellen. En de rest, die, ja, dat is allemaal maar voetvolk. Nou, dat is misschien wel wat heel grof gezegd. Maar het is wel zo dat mensen daar voor heel weinig geld graag willen werken. Omdat ze er graag mee geassocieerd willen worden. Dat was voor mij maar een deel van... Ik wilde vooral weten hoe die wereld in elkaar zat. Hoe dat was en hoe ja, dat was heel leuk. Ik heb met heel bekende mensen samengewerkt. Niet A-list celebrities. Die heb ik wel geïnterviewd, maar niet mee samengewerkt. Maar wel met mensen die heel prominente positie bij verschillende programma's hadden gehad. Ook bij heel belangrijke programma's. Actualiteitsrubrieken, nieuwsrubrieken en zo. Dat was heel boeiend, dat in ieder geval. Maar foto's maken was leuk. Ik heb modefotografie nog gedaan, een korte periode. Dat was het toch niet voor mij, alle gereis en gedoe. Op beurzen gestaan, soms ook goed betaald op beurzen gestaan. Dat was echt, ja, want dat wou ik niet. Dan had ik een bepaalde bekendheid, waardoor ik toch wel gewenst was daar. En dan, nou ja, dan zei ik van, ja, ik doe het gewoon niet. En dan kwamen ze met een steeds hoger bedrag. En op een gegeven moment zei ik, nou ja, dit kan ik echt niet meer weigeren, jongens. Maar het is allemaal lang geleden, hoor. En productontwikkeling, dat is wat ik nu veel doe en vertalen. Dus ja, ik vermaak me wel. Ik ben naar de AOW, die ik sinds een paar jaar heb, veel harder gaan werken. Ik heb veel meer aangenomen qua werk. Dit piepje is van Meshcore, wat er nu net te horen was. De T-Deck. Ik zit overwegen om een T-Deck voor 433 MHz te kopen. Maar ik weet nog even toe of ik er lang genoeg mee actief blijf. Het is geen bericht wat binnenkwam, het is een advert van iemand. Iemand zendt dan een advert uit en dan krijg ik twee piepjes. Maar goed, ja, ik doe dus productontwikkeling voor een paar dingen. Ik kan daar niet te veel over vertellen, omdat het voor een deel ook wel projecten zijn waarvan niet alles bekend moet worden. Ik ben iets bezig op het gebied van mesh en nog wat. Het is in ieder geval heeft te maken met communicatie en voor een deel ook met de zendhobby. Dus... Maar ik heb flink gesneden erin, want ik deed veel te veel dingen tegelijk. Mijn enthousiasme is altijd grenzeloos. En dus ja, daar heb ik wat... ik heb me even op wat hoofdzaken geconcentreerd. En nu ben ik er nog met drie tegelijk bezig, wat nog niet goed is. Eigenlijk zou ik er eentje moeten pakken. En ik weet ook welke ik het eerste moet aanpakken. Maar ja, ahum. Ja, dat wil ik al een tijdje zeggen. Dat moet ik eigenlijk beter zeggen als het publiek groter is. Maar misschien toch wel leuk om het te noemen. Als je een idee hebt voor een onderwerp, dan moet ik zeggen dat niet alle onderwerpen zijn geschikt. Ik ben ook wel een beetje kritisch, dus wees niet teleurgesteld als ik het niet gebruik. Maar als je iets hebt, met name op het gebied van zendamateurisme, als je iets hebt waar je wil dat ik wat over vertel en waar ik wat mee doe, desnoods een serie in meerdere afleveringen, als je zo'n idee hebt, laat me dat weten. Want voor hetzelfde is het iets waarvan ik zeg van, hé, dit is fantastisch. En daar ga ik echt uitgebreid induiken. Maakt niet uit wat het is. Maar er zijn dingen waar ik op de achtergrond al een tijdje aan werk. Dus dat is er ook. Dus het kan ook zijn dat je dat noemt. En dat ik daar dan nog niet over kan vertellen. Dat zal ik je dan wel laten weten op het moment dat het aan de orde is. Maar als je iets zegt van nou, dit is iets... Het moet me wel na mijn hart liggen. Er zijn een aantal dingen binnen die zendhobby waar ik dan weer niet zo erg van ben. En dan moet je niet begrijpen dat ik mensen die dat wel leuk vinden, daar geen respect voor heb. Of die mensen dat misgunnen, dat is helemaal niet waar. Ik vind alles binnen die hobby waardevol. Maar je hebt gewoon zelf bepaalde voorkeuren. En dingen die spreken mij soms zo weinig aan, dat ik daar niet makkelijk heel uitgebreid over kan vertellen. En ja, dat moet je toch niet doen, vind ik. Hè? Ik ben niet into the X. Dat heb ik wel zelf een jaar of drie, vier, wat langer eigenlijk nog. Maar als ik VHF ook mee reken, heb ik dat gedaan. Maar op een gegeven moment had ik dat gezien. En toen dacht ik pak de soldeerbout weer. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Maar er zijn ook andere dingen die... Ik ben niet zo van FT8. Dus ik kan daar niet vol enthousiasme over vertellen, omdat ik er niet enthousiast voor ben. Dat wil niet zeggen... Maar goed, ik ga aan iemand anders die dat wel is, die kan het beter doen. Maar dat wil dus niet zeggen dat ik dat niet erken of respecteer. Ik vind... als mensen dat leuk vinden, dan ja, dat is ook zeer oké. Maar het is niet mijn ding. Dus het kan voorkomen dat ik dat dan niet doe. Professioneel moet je over alles kunnen vertellen. Maar met passie is dat toch wat anders. Dus ik wil eigenlijk wel dat er iets van passie in zit in wat ik doe. Jawel, maar als je wat weet, het bekende korte mailadres, ik noemde dat op PI2NOS best vaak, dat is xapenstaartje xdv.me, xray@xraydeltavictor.mikeecho. Je mag het ook doen aan smartphone, dat is wel leuk, want ik ben een smartphone meider. Smartphone met een F, smartphone@papamike.mikeecho. smartphone@papamike.mikeecho. En als je vanaf Proton mailt, dan is het end-to-end encrypted ook nog, die mailverbinding. Maar goed. Dat terzijde. Dat is een bijeffect, want het is een hoge kwaliteit mailadres. En mijn mail kwam een tijdje niet aan. Dus ik had zoiets van, nou, dan maar een goede nemen. Jawel, heb ik nog meer. Ja, de katten. Dit is wel een komisch aspect in de uitzending. Maar ik moet dat ook weer niet te vaak doen. Met name Milo, als hij nou zou gaan schreeuwen, dan zou het keihard in beeld zijn. Want ik zit nu niet met de microfoonopstelling die dat geluid van hem onderdrukt. Maar... Ja, dat is echt wel problematisch. Soms dan kan ik me gewoon niet bij de uitzending concentreren. En hij doet het dus ook als hij merkt dat ik aan het schrijven ben. Het is een roep om aandacht. Maar hij weet, dat wisten mijn vorige katten ook altijd. Hij weet heel precies wanneer dat het meest irritant is. En dan leidt hij me af. Dan heb ik inspiratie. En dan denk ik van ja, ik wil niet afleiding hebben en hem terechtwijzen. Want dan ben ik uit mijn flow. En dan komt dat verhaal er misschien helemaal niet. Of het komt er niet zo goed. Maar tegelijkertijd haalt het me toch ook uit mijn concentratie als ik er niks aan doe. En ik weet niet goed hoe ik daarmee moet omgaan. Het is hij roept echt op zijn volle longen. Voor zo hard als hij kan. En het bizarre is dat zijn zus, die doet dat meer en meer ook. Die begint daar ook mee. Die is wel herkenbaar, maar die doet ook allerlei andere geluiden tussendoor. En die zus, die als die het er zin en de aandacht krijgt die ze wenst, dan gaat ze niet alleen bij jou om, maar dan gaat ze dus ook op de deur lopen te hameren met de pootjes. En als het heel erg dringend is, dan pakt ze allerlei grote objecten en die smijt ze keihard tegen de deur aan. En dat is wel in de uitzending te horen. Dus dat is zo mooi. Maar die beesten die zijn zo verschrikkelijk lief. En ze zijn in een aantal opzichten zo verschrikkelijk netjes. En als ze stoeien, dan krabben ze nooit. Ze zijn zo voorzichtig. En wat ik bij andere katten niet durfde, bepaalde speeltjes vlak voor hun pootjes wegtrekken. Omdat ik, nou, ik had er eentje bij, die gaf dan een pets op mijn hand. En daar had ik 2 weken last van. En dat hebben ze nooit gedaan, deze twee. Die zijn zo verschrikkelijk lief. En ook als ik televisie zit te kijken, dan Milo met zijn beide voorpootjes zo over mijn schouder heen. En oh, wat is het gezellig. En zo kijkt hij dan. Of ze liggen met z'n tweeën pal naast elkaar met de kopjes tegen elkaar aan naar de televisie te kijken. Het is geweldig. En Luna is een televisiefan. Dat heb ik bij katten nooit eerder gezien. Ik had zoiets van, nou, als ze wat ouder is, gaat het wel over. Want ik heb dat wel eens gezien bij kittens, dat ze dat heel leuk vinden. Met name Frederik, mijn kat van heel lang geleden, die was stapelgek op tv-series met insecten erin. Maar dat was toen ze een half jaar oud was, volledig over. Ja, en Luna, het is net of ze bepaalde dingen begrijpt gewoon. Dat is zo bizar. Bijvoorbeeld als er reclame is, dan heeft ze aan mij natuurlijk gemerkt dat ik op een knop 5 minuten vooruit. Ik neem alles op. Ik heb een hekel aan reclame, dat kost alleen maar tijd. Als ze mijn tijd willen, moeten ze maar betalen. Niet. Nee, maar zonder gekheid, ik spoel wel die reclame vooruit. En wat heeft zij nou aan een Duitse krimi? Ik bedoel, het is een Nederlandse kat, die verstaat geen Duits, denk ik. Maar in ieder geval, dan zitten we naar een of andere krimi te kijken. En dan komt de reclame. En dan kijkt ze me eerst aan zo van, hey, dit is reclame, dat wil je toch niet kijken. En vervolgens duwt ze mijn hand naar de afstandsbediening toe. Het is niet te geloven. Ja, onvoorstelbaar. Ik had nog een filmpje opgenomen deze week waarbij ze naar een tv-programma zitten kijken. En je ziet dat kopje van de ene kant naar de andere kant. En ze is druk en aan het doen. En dan kijkt ze achterover over haar hoofd heen. Zo met de hoofd helemaal naar achterover. Dan kijkt ze hem even aan van, nou, het is leuk, hè? En ik heb daar heb ik ook een filmpje van op Mastodon staan. Een van mijn vensterbanken. Daar heb ik, die staat nu helemaal vol met gras. Dat was in het filmpje nog niet zo. Toen waren het een paar plukjes. Maar in 4 dagen is dat dat is natuurlijk zonnig. Maar in 4 dagen is dat helemaal opgekomen. En ik zit nu te overwegen of ik die andere vensterbank ook doe. Maar ik denk dat dit te smal is. Ik wil eigenlijk graag dat ze er lang uit in gaan liggen in het gras. Dat zou het leukste zijn. Maar dat doen ze hier nog niet. En waarschijnlijk is het gewoon te smal. Dus Ik heb het gedacht om dat op het zeil te doen in de keuken. Om daar gewoon een vierkante meter gras te planten. En dan met afgezet met nette houten randjes en zo. Zodat het wel, zodat de troep niet de hele keuken doorgelopen wordt. Maar waarschijnlijk heeft het dan niet genoeg zon. Ik heb geen ruimte om dat op de vloer in de zon te doen. Dus wat het plan nu is, is die vensterbank, die tweede vensterbank, flink te verbreden. En dan driekwart vierkante meter is dan ongeveer driekwart vierkante meter aan gras op te doen. Dat is maar, dat is nog geen definitief plan, maar dat is wel een van de ideeën en een van de meest waarschijnlijke kattengras. Ja, en de komende tijd is verbindingen maken op FM, op 10 meter. Dat is wat ik al vertelde. Het is het sporadisch e-seizoen wat aan het beginnen is. En in juni is dat optimaal. Dus mei, dan kun je er al heel veel mee. Juni en juli. En ergens rond 20, 30 juni is ongeveer het maximum meestal. Dus dan is het heel druk. Signalen bij sporadische E's zijn super hard. Het is echt, je kunt met een paar watt kun je met een binnenantenne de gekste verbindingen maken. Het is ook leuk om te doen. En de verbindingen zijn goed genoeg om wat langer te praten als je dat wilt. Maar de meesten die willen gewoon zoveel mogelijk werken. En ik heb alles op, de ene keer doe ik dat, ik doe dat nu op 10 meter in FM. Doe het vaker op 50 megahertz en ook niet elk jaar, maar vaker op 50 megahertz in SSB. En ik heb al in 3 weken tijd 300 verbindingen gemaakt met een antenne binnen, met 10 watt. Dus dat is echt wel spectaculair. Maar ik heb in eerdere jaren, in de jaren 70, heb ik een aantal sporadische E-verbindingen op 2 meter gemaakt. Ik denk 150, 200 in totaal. En daar zaten repeaterverbindingen bij met Italiaanse repeaters, dat ik mensen daar sprak. En die repeaters die waren sterker dan alle lokale repeaters hier. Dus je kon gerust die Italiaanse repeater werken, ook al drukte je de lokale repeater open. De Italiaanse repeater was sterker. En een aantal verbindingen in SSB. De Canarische eilanden heb ik volgens mij gewerkt. Israël heb ik gehoord via sporadisch E op 2 meter. En dit werkt ongeveer tot 200, soms tot 250 megahertz en dan daarboven niet meer. En het is eigenlijk een soort van korte golfpropagatie die dan tot een hele hoge frequentie nog voorkomt. En onder de ongeveer 80 megahertz is het niet sporadisch meer, dan komt het gewoon heel vaak voor. Dus waar ik zit op 29 megahertz is veelvuldig de band open. Het is vaak 's middags om 1 uur. En eind van de middag is er dan een langere opening die soms ook tot halverwege de avond duurt. En je hebt ook wel dat het de hele avond duurt en soms dan is het 's nachts ook nog terug. Dus het is tamelijk random. En het leuke is, het is nog niet verklaard. Ze weten nog niet waar het toe komt. Ze hebben al elke keer theorieën en dan zeggen de fanatici zeggen dat. Maar nu is het echt ontdekt wat het is hoor. En dat gaat van opgaande luchtstromen boven de Alpen tot aan onweersgebieden in die range. Superhoge onweersgebieden. Dan in andere jaren denken ze weer dat het van meteorietenstof komt. Of van een combinatie daarvan. Dat is vermoedelijk het meest waarschijnlijke. Dat er meerdere oorzaken zijn. Maar het is een leuk fenomeen. En het is zo dat het is absoluut niet afhankelijk van de zonnevlekkencyclus. Terwijl al die andere propagaties via de ionosfeer, die hebben allemaal in hoge mate te maken met de zonneactiviteit. Dus als je bijvoorbeeld nu via een repeater Amerika wilt werken, dan gaat dat nog best wel een aantal keren zo het seizoen. In datzelfde seizoen, maar ook daarbuiten wel. Maar de komende jaren wordt het steeds lastiger, omdat we in de neergaande lijn van de zonnevlekkencyclus zitten. De komende jaren. En pas over 6 jaar of zo gaat het weer naar boven, dat het weer beter wordt. Dus het gaat de komende jaren alleen maar omlaag. Dus volgend jaar is dat weer een stuk lastiger. Maar goed, ik ben er redelijk zeker van dat als ik de repeater op de Azoren weet te bereiken, die nieuwe repeater die daar is, dan ben ik vrij zeker dat ik ook de VS bereik. Maar ik heb ook al meerdere mensen gesproken die de afgelopen tijd Amerikaanse repeaters gewerkt hebben. Dus dat komt zeker voor. Ja, en ik ben van plan om van de leukste QSO's, dat weet je van tevoren nooit, maar ik ben van plan om toch een aantal opnamen te maken. Dat was ook de reden waarom ik deze recorder nu tevoorschijn gehaald heb. Want die gaat nu naast de korte golf zendontvanger, met volle batterijen overigens. Dus, tot zover. En het kan. Een langere Daily Minutes Popular Science. Dat kan omdat Radio Theepot momenteel niet uitzendt en ik alleen op de podcast ben. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.
Why not make happiness a priority?